Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus. Wanneer de Bijbel begint te lezen, dan kom je in de eerste hoofdstukken van Genesis gelijk terecht in een prachtige tuin, in de paradijstuin met Adam en Eva die wandelden met God. Heb je ooit geprobeerd je daar een voorstelling van te maken? Heb je ooit wel eens erover gefantaseerd dat je daar ook zou rondwandelen? Wanneer je wandelt in een prachtig park of in een mooie tuin, dan ervaar je iets van de harmonie in die paradijstuin. Volmaakte harmonie met God zelf dichtbij. Via de natuur ervaren wij nog iets van de nabijheid van de schepper. Creativiteit, de grootsheid van de maker. Het zou daarom zijn dat er ook aan het eind van de Bijbel, in het laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaring 22, weer een paradijstuin wordt geschilderd. Er stroomt een heldere rivier met levend water. Er zijn levensbomen met vruchten. Elke maand een andere vrucht, 12 keer per jaar. Die tot genezing van de volken zijn. Al is het hier een parktuin, maar tegelijkertijd wordt er ook gesproken over een stad van God die neerdaalt uit de hemel. En in het evangelie lees je dat de Heer Jezus zich vaak terugtrok in de tuin van Gethsemane. En je leest over de paasmorgen, hoe Maria door de Heer Jezus werd begroet in de tuin, de graftuin. En nog altijd ontmoeten wij God op plekken waar rust is, waar harmonie is, waar schoonheid is, waar creativiteit en goede vruchten worden genoten, waar de verwarring en de chaos en de stress, de woestijn, de gebrokenheid even op de achtergrond is. Wij zijn allemaal op zoek naar zulke plekjes. Wij creëren zulke plekjes rondom eigen huis en haard. Als je een mooie tuin hebt om je huis, dan geeft dat al een stuk rust. We zoeken het in vakanties en retraites op prachtige plekken in de natuur, nietwaar? Er is in ons hart een heimwee, een oerheimwee. Naar die plek en die tijd waar de mens nog wandelde met God in de paradijstuin. Waar God als een goede vriend naast je stond. En een maaltijd in zo'n setting, in een prachtige tuin of een prachtig park, een maaltijd met goede vrienden, dat is helemaal een feest. Met lekker eten erbij. En ik denk dat de Heere Jezus zoiets heeft bedoeld toen hij het avondmaal instelde. Met zijn vrienden, met zijn leerlingen, in die bovenzaal. Hij zocht naar een moment van rust en harmonie. Naar contact van hart tot hart met de mensen die het meest dichtbij hem waren. En hij stelde toen het avondmaal in als een teken, zichtbaar, tastbaar, voelbaar, bewijs van zijn aanwezigheid. Zo is het avondmaal bedoeld, als een herinnering aan Gods verbondenheid, aan zijn verbond met ons. Zo zeker als je brood en wijn proeft, het vastpakt en het voelt in je mond en het binnen voelt glijden, zo zeker is het dat de Heer God leeft en dat Hij je ziet en dat Hij je kent en dat Hij deel van je wil zijn. Het avondmaal is Gods aanraking. Het is als de kus van een geliefde, tastbaar. De Heer God komt ons tegemoet. Hij deelt van zijn eigen lichaam en bloed. Hij verbindt zich aan ons als zijn kinderen, als zijn gemeente. En zo hopen wij ook vandaag met elkaar weer het avondmaal te vieren. Als een voorproefje van de dag waarop we hem van aangezicht tot aangezicht weer zullen ontmoeten. En met hem maaltijd zullen vieren. Overvloedig in het koninkrijk van God. Maar in deze wereld is dat nog altijd gekleurd door gebrokenheid. Want in Genesis 3 lezen we al snel naar Genesis 1 en 2 over de zondeval. Over de oorsprong van het kwaad in de wereld. De boze is niet alleen maar werkzaam in ons mensen, maar werkt door heel de schepping. Werkt door de slang, die instrument werd van de boze. Het kanaal waardoor de mensen werden benaderd. Dat was die boom met prachtige, verleidelijke vruchten. Expressie van wat God voor ons best wil, heeft verboden. De aarde deelt ook in de vloek die vervolgens over de wereld komt, doordat er dorens en distels komen die het werk van mensen bemoedigen. En het weer en het klimaat gaan de groei van gewassen belemmeren. En voor het eerst worden ook dieren gedood. Dieren die de naaktheid van de mensen moeten bedekken, die de zonde van de mensen moeten bedekken. Al die eerste verwijzing naar de offers in latere tijden en naar het volmaakte offer van de Heere Jezus dat alle offers overbodig maakte. Sinds het moment waarop de mensheid zich afkeerde van de Heere God en andere machten ging vertrouwen, veranderde een woonplaats op aarde van een paradijstuin vol harmonie in een woestijn, in een gebroken, gevallen wereld, waar chaos en wanorde en gebrokenheid en pijn en dood ook heersen. Er zijn geen onbedorven paradijsjes meer. En als ze er al wel zijn in deze wereld, dan ontmoet je al snel weer slangetjes. Ze worden toch geïnfiltreerd door onkruidzaad. Het zaad van de slang in de vorm van wantrouwen en angst en jaloersheid en boosheid en hebzucht en al die andere nare dingen. Dat woekert overal omhoog in mensenharten. We zijn daar zelf niet immuun voor. Wij worden er zelf door aangetast. Het is dat coronavirus wat alle mensen bespringt. Wij vormen deel van die gevallen schepping, aangetast door dat zondevirus. En toch vieren wij vandaag het avondmaal met hoop. En danken wij God voor redding. Omdat wij gered zijn door Christus. Er is, staat er in het eerste hoofdstuk van Romeinen 8, er is geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest die u in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en van de dood. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen, om die zonde te breken en om het weer mogelijk te maken dat wij in ons leven toch iets van het beeld van God, van het beeld van Christus, dat we daarna gevormd worden. Het is een prachtig lied wat wij in de NGK de ontmoeting vaak zingen. Ik weet niet of het bij de GKV ook zo is. Het is het lied. Heel de schepping geeft u eer, buigt zich vol aanbidding neer. En het tweede couplet gaat dan zo. Heel de schepping zingt u lof, u alleen bent onze God. En de refrein is heilig is de Heer. Heilig is de Heer. De schepping juicht. Opwekking 586. En dat zingen wij vaak omdat we die prachtige schepping van God willen bezingen. Psalm 148 doet dat ook. Daar zingen bergen en bomen en struiken, die zingen van de Heere God. En de mensen gaan ook meedoen. En als we dat zingen, dan denk ik aan de wijdheid van de wolken, hemel en van de sterren. Dan denk ik aan een prachtig uitzicht vanaf een bergtop. Dan denk ik aan een zonsondergang aan de rand van de zee. Dan denk ik ook aan een rood bosje en aan een paardenbloem. En aan zo'n detail waarin Gods grootheid zichtbaar wordt. Maar ook aan die grote dingen. Hè? De regenboog. Wat is de schepping van de Heere God toch oneindig groot en creatief en gevarieerd. Zoveel soorten dieren en planten en bloemen, insecten, vissen, bomen, vogels. Ja, noem het maar op. Ook al leidt de schepping vandaag meer dan ooit onder de gebrokenheid. Maar toch, die grootheid van God kunnen we nog altijd waarnemen in de wereld om ons heen. Meer dan wij kunnen bevatten. Wie kan heel de sterrenhemel overzien? Waar is de grens van de ruimte? Waar is de grens van de tijd? Wij leven in dimensies die wij niet eens kunnen bevatten. Zo groot is God. En alles is er, van het grote tot het oneindig kleine, als een mysterie wat iets zegt over de Schepper. Het eerbiedt, het aanbidt Hem. Alles wat er is, zeggen de psalmen, alles wat er is, looft Gods heilige naam. Simpelweg door er te zijn. Het is een taal zonder woorden, Psalm 19. Op alles staat, met onzichtbare woorden, made in heaven. Made in heaven. De schepping juicht. Wanneer een vogel zingt, wanneer een bloem bloeit, wanneer een mens lacht, wanneer een kind wordt geboren. Dat is de ene waarheid, dat heel de wereld God verheerlijkt. Maar er is ook een andere waarheid, de waarheid Dat de schepping zucht. We hebben het net gelezen. Heel de schepping zucht onder de zinloosheid waaraan wij ten prooi zijn geworden. Dat zijn woorden van Paulus in de Romeinenbrief. Een brief waarin alle hoofdthema's van het christelijk geloof één voor één te sprake komen. Over de schuld en de zonde van ons mensen tegenover God de Vader. Over de vergeving en verzoening door het bloed van de Heer Jezus. Over het nieuwe leven door de Heilige Geest in Romeinen 8. Maar dat nieuwe leven, staat er dan ook, dat is niet eenzijdig positief. Nee, er zijn ook nog steeds donkere, nare kanten aan ons leven. Paulus spreekt over het lijden van de tegenwoordige tijd. Al verzekert hij ons dat dat lijden niet in verhouding zal staan tot de heerlijkheid die komt in de toekomst. Maar hij zegt wel, wij weten dat heel de schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Heel de wereld zucht. Heel de wereld juicht, heel de wereld zucht. Dat gebeurt tegelijkertijd. En dat zuchten is heel diep. Het raakt je diep van binnen. Het komt uit iemands tenen, zeggen wij wel eens. Zucht heeft te maken met pijn en gebrokenheid en leed en vergankelijkheid en frustraties. En als je weer hoort dat iemand borstkanker heeft of dat er weer mensen gaan scheiden, nou, dan ga je daar zelf ook weer een beetje kapot aan. Dan zucht je mee met dat zuchten van heel de schepping. Paulus laat zien dat het ook niet losstaat van de schuld van ons mensen. We hebben allemaal te maken met dat zuchten in onze wereld. Wij worden daar allemaal in meegesleurd. Wie staat er niet van tijd tot tijd bij het graf van een geliefde? Vroeg of laat moet je alles loslaten wat je op aarde hebt. Maar ook groter. In deze wereld en natuurlijk veel, is er veel rampspoed. Denk aan de klimaatcrisis. Denk aan de uitbuiting van grondstof. De opwarming van de aarde. De vluchtelingenstromen. De puinhopen. Mensen waar alles kapot geschoten wordt. In Syrië en Afghanistan en Soedan en Ethiopië. Ja, en dan hebben we het nog helemaal niet gehad over al die afdelingen in het ziekenhuis. Van oncologie en psychiatrische inrichtingen. En aan verpleeghuizen. En we hebben het nog niet eens gehad over het coronavirus. En zo zou je nog even kunnen doorgaan. Om al dat zuchten, al dat leed in de wereld op te sommen. De schepping van God juicht niet alleen. Ze juicht lang niet altijd. De schepping zucht. Ze kraakt. Ze bloedt. Ze kreunt. Ze zucht. In al haar delen, zegt Paulus in Romeinen 8. Overal op aarde en in alle tijden. En niet alleen de schepping zucht. Maar, zegt Paulus, dat niet alleen, ook wij zelf, wij die als voorschot de geest hebben gekregen, ook wij zuchten in onszelf. Wij zuchten mee met heel de schepping. Wij zuchten mee met de Heere God. Dat zuchten is ook iets wat van de geest komt. Als we denken aan de geest, hebben we het vaak over vruchten van de geest, over gaven van de geest, talenten van de geest. Mooie dingen die de geest geeft, maar de geest zucht ook met woordloze zuchten in ons. Het is een gave van de geest, zuchten. De vrucht van bewogenheid. Dat zuchten, dat doet God zelf ook. De Heer Jezus zegt daarover, zalig zijn zij die treuren. Die treuren over alles wat God verdriet doet. Die oog krijgen voor alles wat gebroken is. God zucht nog het meest. Hij zucht het langst. In Genesis 6 lezen we al. Het berouwde God dat hij de mensen op aarde gemaakt had. Het smartte hem in zijn hart. Een van de donkerste versen in de Bijbel. Het smartte hem in zijn hart. God heeft meer pijn dan wie dan ook van de gebrokenheid van onze wereld. En juist daarom vieren wij avondmaal. Want juist daarom zond hij zijn zoon naar deze wereld. Ons zuchten reflecteert het zucht van God zelf. En Paulus gaat nog een stap verder in vers 26 als hij zegt, de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. De Heilige Geest zucht ook. De Heilige Geest juicht niet alleen en prijst niet alleen. Hij is er ook bij in onze pijn. Hoe kan dat ook anders? Want de Geest is de Geest van Jezus. En wat heeft Jezus geleden en gehuild en gekreund en gezucht over de gebrokenheid van onze wereld. Maar het is wel een speciale manier van zuchten. Het is niet wanhopig en hopeloos zuchten. Nee, het is een hoopvol gezucht, zoals bij een bevalling. Hoopvol zuchten, met hoop op nieuw leven. Paulus schrijft, ook wij zuchten in onszelf, in afwachting, in verwachting van het nieuwe leven. Van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Het gaat hier over de verlossing van heel ons bestaan, van heel de schepping. Maar ook over de verlossing van ons eigen leven. Dus, God dank, het wordt ooit anders. Er komt verlossing. Het zuchten gaat voorbij. Er komt een herstelde schepping. En ook wij zelf worden eens verlost van alle zonde en gebrokenheid. Van eenzaamheid en ziekte en pijn en dood. Herschapen door de koning. Het avondmaal is ook een verwijzing naar die grote dag. Een belofte maaltijd. Een voorproefje. Een wegwijzer naar dat herstel. Maar het is niet alleen maar iets wat vooruitwijst naar de toekomst. Wanneer Christus terugkomt. Nee, het is er ook al hier en nu. Als gelovigen kijken we niet alleen vooruit naar de terugkomst van de Heer Jezus. Maar we verwachten hem ook nu midden in onze duisternis. Midden in onze gebroken werkelijkheid. Hij is er ook nu al. Want, zegt Romeinen 8, vers 26. De Geest helpt ons in onze zwakheid. In onze gebrokenheid. In onze duisternis. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Want wij weten niet eens wat wij in ons gebed tot God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons en in ons met woordloze zuchten. Ik hoorde King Aban vaak zo zuchten. Toen ze afscheid moest nemen van haar gezin, van haar kinderen. Ze zoon, trouwe God die mij ziet. Sterke God die mij redt. Een gebroken hart vraagt u niet. Elke zucht is een lied. Elke traan een gebed. U hoort mijn klacht. U hoort mijn lied. Juist in mijn verdriet vindt mijn lied een weg naar u. We gaan het zo ook zingen. Zo zingen wij als gelovigen ons boven de rauwe werkelijkheid en de gebrokenheid uit. De coronacrisis zorgt wereldwijd voor ontreddering. Voor vereenzaming, voor verdriet. En er zijn vele andere redenen waarom wij zuchten. En waarom u vandaag misschien ook wel zucht. Niet alles is maakbaar, hebben wij gemerkt. Er zijn grenzen aan wat wij kunnen maken. In hoever wij kunnen gaan. In wat wij kunnen en wat we niet kunnen. Maar als gelovigen leven wij toch met hoop. Zelfs wanneer wij zuchten. Wanneer we pijn ervaren. Want wij hebben de zekerheid. Dat niets ons ooit nog kan scheiden van de Heere God. We zien uit naar het herstel van heel de schepping. Wij koesteren de troost dat Hij ons vormt naar het beeld van zijn Zoon. En wij weten dat de Heere Jezus de levende Heer is. Die ook voor ons pleit. Die voor ons uitgaat als de goede herder. Die ons vasthoudt in alle omstandigheden. Het avondmaal herinnert ons aan die fundamenten van ons geloof. Het is proeven van de hoop. Het is eten en drinken in geloof. Wij kijken omhoog. En we bidden. Kom spoedig, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Amen.